Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Als de kijker vlak voor de aftrap inschakelt, ziet hij het gebruikelijke. Strakke kopjes, de verplichte handshakes, wat schietgebedjes. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Achter de schermen zijn de spelers al veel langer met die wedstrijd bezig. Jamie Vardy's wedstrijd begint al de avond van tevoren, als hij elke keer weer precies een halve fles port naar binnen giet. Thomas Verhaar zit het liefst, moederziel alleen, in de bioscoop. Prestaties onder hoge druk vergen een maniacale voorbereiding. Vandaag een lesje preppen. Hoe bereidt de prof zich voor op matchday? Goed om jullie weer te zien. And it went like...
Maar ben je, wat doe jij dan voor als je voor de wedstrijd gaat preppen?
Vrouwen versieren, vrouwenjaren.
Oh my god!
Ik vind mooie vrouwen zeer aantrekkelijk. Ja.
Je moet als prof ook een beetje kunnen genieten van het leven.
Maar in mijn tijd als prof deed ik dat nooit, man.
Je moet ook iets meer durven.
Maar ik ben ook gewoon een beetje een pussy, dat weet je ook. Jo, weer te zien, Bart.
Leuk, man.
Leuk ook om dit met jou te doen.
Thomas, ja. Ik had het even over handshakes. En nou kwam een tijdje terug mijn teamgenoot Mario Engels naar me toe. En die was jou tegengekomen in de stad en er was iets verschrikkelijk misgegaan, vertelde Mario. Wat is daar gebeurd?
Je bent nu niet eerlijk, maar je loopt nu te jokkenbrok.
Wat dan?
Ik had jou volgens mij geappt van vraag Mario even naar, naar onze handshake. Ja. Ik kwam hem tegen inderdaad, bij Sayur.
Ja.
Ja, dit was een klassiekertje van ik wil gewoon een hand geven en hij wilde meer, zeg maar.
Hij had meer in petto.
Hij wilde dat die hand nog ergens naartoe ging en dan een boksje en goed. Dat ging
werd het een beetje zo hakkelig op een gegeven moment?
Maar
beeldje in, zeg maar, het slechtst mogelijke handshake die je in je leven hebt gezien, beeld die je in en vermenigvuldig dat met 4.
Echt?
En dan krijg je die van mij en Marianne.
Maar jij gewoon een hand uitgestoken of wilde je die schuine hand geven zo een beetje?
Nee, daar ging het al mis volgens mij. Ik gewoon uitgestoken en hij zo die schuine.
Okay, die is ook ongemakkelijk.
En daar ging ze maar al mis en toen uiteindelijk zo'n schuine hand en toen wilde hij hem weer wegtrekken en ja, dat is echt... Maar zijn reactie was ook mooi. Oh my god!
Maar weet je wat ik het moeilijk vind?
Hij zei bij de volgende, this was the worst handshake in my life. Zei die.
Ja, dat is echt
maar. Ik vind het moeilijk. We hadden bijvoorbeeld maandag zo'n barbecue met het team. Ja. En dan op het eind ga je dan gedag zeggen. Ja. Bij zo'n groepje, loop je langs een groepje gasten. En dan heb je dus die zijwaartse hand, doe je zo. En dan draai je hem naar die, dat ze recht op elkaar zitten.
Ja.
Maar bij sommigen geven het dan bijvoorbeeld in Amerika, dat zie je altijd in die films, dan geven ze een soort zo'n schut.
En dan houden ze vast.
Maar de anderen die glijden een soort door. En ik heb het idee dat ik altijd over me afroep dat het zeg maar in het ongewis is. Dus als ik dan die handding doe, dan voel ik die anderen zo half glijden. Ja. Ik vind dat zwaar ongemakkelijk, man.
Dan wij het is al een heel tijdje terug. We hadden ooit een aflevering met Sander de Kramer, de weldoener uit Rotterdam. Wij hebben ooit een keer, dat was een beetje een verjaardagscadeautje toch voor hem, om besloten om onze...
Duurde 3 maanden voordat hij het uitgepakt heb.
Onze opbrengsten van de podcast te steken in een schooltje in Sierra Leone, waar Sander een hoop werk doet. Dat duurde even, maar ik begreep dat er eindelijk progressie zit in het verhaal.
Ja, hoe zeg je dat? De eerste stenen.
Fundering.
Ja, de fundering. Fundering is gelegd.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Mm-hmm. Maar dus dat ziet er goed uit. Het wordt een schooltje met 3 klaslokalen.
Ja.
Dus in principe kunnen wij er alle 3 eentje naar iemand vernoemen.
Mooi. Inmiddels kunnen we een stad bouwen trouwens, van onze opbrengst.
Ja, niet normaal. Maar ook gewoon überhaupt met de huizen die jij in bezit hebt.
AA Isolemmen.
Isolemmen City, lekker hoor.
Maar wat wil je zeggen?
Nee, ja, we zouden dus... We kunnen lekker ijdel doen, gewoon alle 3 klaslokalen onszelf vernoemen.
Bad.
Het badlokaal.
Oké, ja.
Maar daar komen we wel uit. Maar ik dacht, die school moet ook nog een naam krijgen. Dus het zou best wel leuk zijn om de luisteraar daarbij te betrekken.
Schitterend, ja.
En het kan, zeg maar, het moet natuurlijk relateren aan onze podcast, maar het moet wel een beetje serieus zijn. Het is gewoon een echt serieus schoollokaal, dus ik kan niet... op zich het Isolemmen gebouw is niet heel gek.
Het zou mooi zijn, als je een mooie suggestie hebt, stuur het in op onze e-mail of Instagram. Of kijk maar, misschien heb je Maarten zijn nummer. Het zou leuk zijn. Iemand verder nog iets kwijt of meegemaakt of gezien?
Nou ja, ik heb weer een oefenwedstrijdje gespeeld.
Lekker.
En er is me weer wat opgevallen bij de scheidsrechter.
Mm-hmm. Wat dat? Vorige keer heb je eerst een geel gekregen voor praten tegen de scheids.
Nu speelden we tegen Smitshoek anderhalve week geleden. Ja.
Doe je Bruins erbij?
Die was geblesseerd, helaas. Rijn Korwijk stond wel eerst heeft een helftje gespeeld. Maar die scheids die heeft dus denk ik 6 keer gefloten nadat de vrije trap werd genomen omdat de bal niet stil lag. 6 keer in 1 wedstrijd.
Lacht hij ook echt niet stil?
Dat is zo super irritant, man.
Maar ik bedoel, ik heb denk 1000 wedstrijden gespeeld waarin er niet 1 keer gefloten is voor een stilliggende bal.
Ik vind dat zo irritant.
Maar als je als scheidsrechter dan 6 keer fluit in 1 wedstrijd voor een rollende bal, dan moet je toch, terwijl normaal gesproken dat nooit gebeurt, dan moet je toch denken van misschien ligt het wel aan mij.
Ja, maar ik heb het idee dat scheidsrechters op ons niveau over het algemeen niet heel zelfkritisch zijn. Dat ze altijd eerder zoiets hebben, dat ligt aan de spelers en niet aan mezelf.
Mm-hmm. Ja, nou, ergens hebben ze ook wel gelijk. Want niet makkelijk om scheidsrechter te zijn, maar je maakt het ook niet makkelijk voor jezelf als jij voor zulke dingen gaat fluiten.
Piet Luttig.
Ja, we hadden het vorige week dat het 2, misschien 3 keer was dat ze ook voor zo'n foute ingooi dan floten. Maar dat vind ik ook altijd een beetje zo'n ongemakkelijk. Dat zijn misschien wel de ongemakkelijkste mensen in het voetbalveld. Dus je hebt ingegooid en dat je dan wordt afgefloten dat je niet goed hebt ingegooid. En dan moet je zo terug naar je positie.
Ik speel de laatste wedstrijd met...
kan je ingooien eigenlijk?
Ik kan heel slecht ingooien.
De ingooi van de ingooi die ik heb genomen in mijn carrière zijn er denk ik meer afgefloten dan dat ze die door hebben laten
gaan. Maar dat ze uit je hand laten glippen en dat hij dan op zijn lijntje
loopt. Ik speel de laatste wedstrijd met de Sparta Legends, met de oud-Spartanen tegen BZC Zuiderpark of zo. Dat stond 7-0 voor en dat ging nergens over. Mm. En toen werd ik ook afgefloten.
Met de Sparta Legends ben je afgefloten voor een verkeerde.
Zo slecht kan ik ingooien.
Waar gaat het mis dan? Hoe ziet het bij jou uit? Ik denk dat je hele kort hebt.
Ja, ik zou niet weten. Maar het ziet er zo slecht uit dat zelfs in die wedstrijden zeg maar, de scheids denkt van dit kan ik niet laten gaan.
Ik denk dat jij het ook niet kan, hè?
Ik denk dat ik nog slechter ben. Ik heb mijn schouder is... Volgens mij allebei mijn schouders zijn uit de kom gegaan. Een paar keer in mijn leven. En ik heb helemaal geen mobiliteit in mijn armen. En dan heel... ik heb echt geen mobiliteit in mijn armen. Heel af en toe...
Doe eens één keer voor dan een rustig. Want nu is zonder gewicht.
Er zijn wel
het lijkt een beetje zeg maar, op iemand die profvoetbal niet heeft gehad. En die dan zegt van mijn knieën. Ja,
maar ik kan helemaal niet ver
gooien.
Ik kan niet ver gooien.
Ik kan wel gewoon een rol spelen. Maar
mijn schouder is 2 keer in mijn leven uit de kom gegaan.
Ik kom niet verder dan 10 meter, denk ik. Echt niet. En soms als ik zeg maar heel soms kom ik aan de zijlijn uit. En willen we snel het spel hervatten. En dan ontkom ik er niet aan. Maar dat ziet echt heel terug uit. Dus ik ben slecht ingooien. Jij?
Ja, ik kan dus ook niet zo goed gooien. Man.
Kom op, maar je bent een fucking keeper. Man.
Ja, maar dat is dus echt maar. Ik heb een hele grillige worp.
Ja.
Dus de ene dag dan loopt hij best wel goed en de andere dag heb ik een soort van, lijkt me een soort ziekte. Dat de keeperstrainer, mijn nieuwe keeperstrainer, die zei het van de week ook. Ik heb soms dagen dat ik iedere bal die ik gooi dan net voor de persoon laat stuiteren waar hij naartoe moet.
Mm-hmm.
Dus dan krijg je helemaal het kunstgras altijd net zo'n kutbal.
Ja.
En dat is op één, ik weet niet wat dat is.
En ga je dan schreeuwen dat het aan zijn aanname ligt of steek je wel hand in eigen boezem?
Nee, dan lach ik wel een beetje om mijn eigen woorden. Okay. Wat denk je? Wat denk je dan niet te schudden?
Oké. Okay. Ja. Ik
heb wel nog even één dingetje gezien op internet, Bart. Het gaat over jou. Misschien kunnen we er even naar kijken. Ik weet dat Thomas goed kent. Slotta.
Ja, goed kent. Ik vind de legend.
Groot fan.
Ja, ik ben
Slotta. Hij loopt al maanden.
Frank Slotta.
Ja, om hier naar binnen te lullen. Maar die had die had een item en dat heet Eredivisie voorspellen.
Ja, en hij is een YouTuber, een e-sporter, toch? Ja. En Sparta, Sparta fan.
Ja, ja, ja.
En dan heeft hij een fragment en dan zie je ook als eerste, zeg maar als vastgezette...
Lekker klaargezet.
Ja. Als vastgezette reactie staat eronder Bart aan de drugs.
Bart Vriends, hier baseer ik de 8e plek op. Waarom? Niet vanwege zijn voetbalkwaliteiten. Niet vanwege dat hij een leider is in het veld. Het is niet dat hij goals maakt als hij meegaat naar voren. Weet je wat hij kan? Hij heeft leiderschap buiten het veld. Ik ben 4 festivals geweest en ik heb op 3 heb ik hem gezien. 3 van de 4 festivals was hij ook. Dan ben je toch gewoon een ongelofelijke legend. Maakt niet uit, hè? GHB, ketamine. Hij doet het al... Nee, dat is...
was alleen de isolemmen vergeten.
Ja, kut man. Ja, ja. Ja.
Nee. Maar vind je dat kut dat je
nee,
dat, dat hij jou heeft betrapt?
Nee, of je ketamine gebruikt.
Vooral de redenering mooi dat Sparta achtste wordt omdat ik op 3 van de 4 festivals ben geweest.
Heb jij hem ook gezien of niet?
Nee, hij heeft me niet aangesproken, man.
Dat valt me dan van me tegen.
Ja. En daar wel een grappig filmpje over maken. Maar ik heb misschien een...
Ben je een beetje boos over nu?
Ik kan het net hebben.
Maar is het waar?
Nee, Keita, daar zit
ik denk...
En GHB.
Wat wil je zeggen?
Nee, ja.
Wat was het
ik vind het nog weinig eigenlijk, 3 festivals waarop hij mij heeft gezien.
Ja, en alleen Keita en GHB.
Ja,
dat is ook pijnlijk. Ja.
Als een momentopname ook.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik wil nog over doorgaan. Of,
nee,
ik heb denk ik een goede reactie paraat heb. En die toevallig in de mailbox kwam. Wij vragen luisteraars nog altijd op om voetbalverhaaltjes in te sturen. Als je een voetballer in het wild hebt gespot.
Dat kan maar met één iemand te maken hebben.
Juist. Deze werd ingestuurd door iemand die luistert naar de naam. Je gelooft het niet. Job Cohen.
Ja, ik dacht ook dat het hem was. Ik kom binnen zou komen.
Job Cohen. Met een P.
Hoe is dat zo'n filmpje van Lucky TV ook al? Denk het niet, Job. Ja.
Heb ik morgen mijn baan nog? Dacht het niet, Job.
Bestaat mijn baan straks nog?
Ik denk het niet, Job.
En hij stuurde het volgende in. Ik neem jullie mee naar een zomerse avond in Amsterdam in 2015. Ik was als 15-jarige jongen helemaal in de ban van de Eredivisie. Ik keek naar potjes als Rode JC tegen Excelsior en kon alle reservekeepers moeiteloos optreunen. Behalve Maarten Fokker. Het voetbal had een magische werking op mij. Met vrienden had ik zitten drinken en feesten in het Vondelpark. Mijn moeder had gezegd dat als ik niet voor 12 uur thuis was, dat de deur op slot ging. Met grote tegenzin zei ik tegen mijn vrienden, dag, en ik stapte op de fiets naar huis. Vlak bij huis zag ik een opvallend figuur een sigaret roken, zittend in het raamkozijn. Ik keek goed en moest goed in mijn ogen wrijven. Was het nou echt de profvoetballer Ruud Boijmans? Ruud Boijmans voetbalde destijds bij FC Utrecht en maakte daar furoren als pinchhitter. Ik kon niet geloven dat zo'n afgetrainde topsporter daar doodleuke sigaretjes zat te roken. Ik stopte, keek omhoog en schraapte mijn keel. Brutaal en met dubbele tong riep ik. Hey Ruud, lekker peukje aan het roken, jongen! Hij keek me strak aan en zijn verschijning maakte een grote indruk op me. Zijn gladgeschoren hoofd met de perfect getrimde baard, gepaard met zijn imposante fysiek. Hij riep terug, moet je niet al lang slapen, joh, mafkees? Het cynisme en de irritatie dropen er vanaf. En jij geen peuk roken, mafkees, reageerde ik fel. Hij vertelde me dreigend om te blijven wachten buiten, legde zijn sigaret neer en snelde naar binnen. Ik twijfelde geen moment, uit angst voor wat er komen ging, haalde ik mijn fiets van de standaard en begon als een gek te trappen. Ik koos wijselijk het hazenpad en race naar huis. Misschien had Ruud mij wel een klap gegeven. We zullen het nooit weten. Vanaf die dag heb ik vanaf mijn eigen huis nog maanden staan gluren naar zijn balkon. Of ik daar toevallig nog andere escapades of rariteiten kon ontdekken in huizen Boijmans. Helaas was dit niet het geval en heb ik mijn achterbuurman nooit meer gezien. Nu, jaren later, valt het allemaal wat meer op zijn plek. Voetballers zijn geen heilige boontjes en sommige dingen moeten echt kunnen. Wat ik toen niet begreep, begrijp ik nu des te meer. Hij kan er wel heel goed voetballen, maar je moet als prof ook een beetje kunnen genieten van het leven.
Mooi.
Job Cohen.
Ik denk dat Ruud gewoon een bad trip had.
Hij zat er niet goed in.
Nee. Ja, als je daar boos om wordt tegenwoordig, dan...
Ja. Mooi man.
Ik zou Ruud een tipje willen geven om misschien even een lekker isolemmetje te nemen dan.
Dat zou... Of ja, daar, ja, of wat dan van Job dan?
Naar die fietstocht.
Dat is een dubbele ton.
Nee, maar ik denk helemaal voor Ruud. Kijk, als je zo opgehitst bent, dan heb je waarschijnlijk veel zoveel calorieën gehad die dag.
Ja.
En in die isolemmen van AA zitten dus veel minder calorieën dan gebruikelijk.
Dat is een caloriearm drankje.
Ja. De isolemmen van AA.
Mooi man.
Dus weet je, Job Cohen, en Ruud Boijmans, sla je slag.
Isolemmen.
Isolemmen City.
Voor je wilt toch even ergens op terugkomen, hè? Had ik gehoord.
Wij hebben ook wat wrijving gehad, hè, de laatste tijd.
Het is niet leuk. Het is gewoon niet leuk wat er gebeurde.
Nou ja, kijk, hoe jij je voelt nu net, Bart, met dat filmpje van Slotta, weet je wel, dat je een beetje bespioneerd wordt.
Ja, dat hij betrapt is op GHB en ketamine gebruikt.
Ja, en dat vervolgens zo out in die open... het zit me niet lekker wat is gebeurd, zeg maar, in het restaurant dat ik werd afgeluisterd.
Ja.
En we zijn inmiddels 3 weken verder en ik ben nog niet kwijt. Maar dus ik wilde dat met jullie eigenlijk bespreken.
Zit je woede meer, zeg maar, richting mij, dat ik je niet heb ingelicht van tevoren, of richting de man in kwestie die heeft afgeluisterd?
En anoniem is gebleven.
In principe vind ik dat jij ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt over wat je wel en wat je niet vertelt uiteindelijk in de podcast. Ik bedoel, dat doen we met jou ook. Want als we hier gewoon eerlijk gaan zitten zijn, Fok, dan is het einde zoek natuurlijk.
Ja. Maar, knip er elke week al wat uit.
Maar ja, weet je, er zijn ook gewoon mensen naar me toe gekomen afgelopen week. En die zeiden van, dat je wordt afgeluisterd in een restaurant. Dat kan echt niet.
En wie waren dat dan?
Ja, gewoon luisteraars.
Ja? Ja. Die zaten hier hardelijk af te luisteren. Ja. En die dachten van, dan moet ik het eigenlijk wel gewoon toegeven.
Ja, ja. Ja, maar goed. Ik wil toch nog eventjes één kleine sneer teruggeven. Want die vriendin van hem die heeft toen gezegd van, ja, als jij ooit een weekendje Barcelona laat schieten voor een... Voor een voetbalwedstrijd, dan kan je weer gaan tinderen. Waarop Malon tegen mij zei, als wij het ooit samen zo saai krijgen in een restaurant, dat we een ander koppel gaan zitten afluisteren, dan kan je weer gaan tinderen.
Oh,
kijk, dat is hem.
Padoen pat. Ja, ja. Kijk.
Maar ik wilde wel ziek graag man. Luisteraars oproepen om, mocht je Bart en Maarten ergens tegenkomen, en mochten ze je niet gezien hebben, laat niet weten dat je een luisteraar bent en probeer alles wat ze zeggen
op te vangen en te sturen.
Probeer voice clips te maken, weet ik het wat, en stuur het naar me toe, alsjeblieft.
Okay.
Ik heb wel echt getwijfeld om een juice kanaal te openen, maar ik voel me er toch niet comfortabel genoeg bij.
Als er iemand geschikt voor is, dan ben jij het.
Ja. Ja. Ja, weet je wat we doen? We vragen gewoon of luisteraars mooie dingen in kunnen sturen en dan...
En dan moet ik het zelf cureren.
Ja.
Cureren.
Ja, toch? Het is eerder, toch?
Jij creëert juice.
Ja. Okay, wow, dat is gewoon een goeie.
Okay, over die voetbalverhaals. Ik kom ook af en toe eens iemand tegen, die luisteraar die me aanspreekt. Van, ja, ik heb een goed verhaal, maar ik durf hem niet in te sturen. Dat heb je vast ook wel eens meegemaakt.
Ja, heb ik ook meegemaakt.
Ik denk dat ik al drie keer
ook over Ruud Boymans.
Ja, stuur die shit gewoon in en dan gaat Maarten het cureren. Ja.
En dan vertel ik het gewoon.
Dan vertel ik het gewoon. Dus niet aarzelen, corepodcast@gmail.com of Instagram, corepodcast.
Even Twitter. Eén ding voor duidelijkheid. Ja. Als je Maarten afluistert, stuur dan niet naar Maarten. Stuur dan naar Bart of naar mij.
Dan komt het de curatie niet door.
Oké. Zullen we het hebben over preppen, voorbereiden?
Doe je dat, preppen?
Ja. Geen idee wat ik aan doe met maar.
Even kort uitleggen. Zeg maar, er is nu zoiets gaande, dat was vroeger volgens mij veel minder. Dat je voordat je gaat trainen, dan willen trainers, dat je had altijd een paar jongens die zaten dan al in de gym voor de training.
Ik doe het alleen voor de wedstrijd, niet voor de training. Maar ga verder. Ja.
En die gingen dan even rekken, fietsen, los maar misschien een beetje krachttraining, wat spanning op de benen zetten. Sommigen zitten alleen maar buikspieroefeningen te doen.
Ja.
En nu, wat bij Excelsior ook een tijdje, dan moest iedereen dat gaan doen.
Ja.
Dus dat is echt een soort van, ja, ik weet niet of het een hype is, maar iedereen doet dat wel. Maar ik zie dan, in ieder geval toen ik nog bij Excelsior speelde, best veel jongens die zijn er dan. Maar die zijn omdat ze daar moeten zijn. Dus die liggen dan alleen maar gewoon...
Op een matje.
Met een kuit op zo'n roller. Maar een beetje spanning van die kuit, als dat helemaal zwaarder is.
Ja, lekker.
Ja, en gewoon mensen te irriteren.
Telefoon in je hand, dan mocht dat niet.
Ja.
Ja, officieel niet. Maar wat doe jij dan als je voor de wedstrijd gaat preppen?
Zonder groeten. Eindeloos doe ik zonder groeten. Ik heb een heel ritueel, man. Doe ik leg swings en dat doe ik nog meer. Planken. 3 minuten planken.
In één keer?
In één teug, ja. Stopwatch. Op de seconde af.
Waarom zou je dat doen?
Geen idee. We gaan het zo denk ik hebben over rituelen en zeg maar je wedstrijd voorbereiden. Dat is gewoon ritme. En ik heb er zit helemaal
waarom
geen
moet je dat
achter.
Voor een training dan niet doen? Voor een wedstrijd
dat slaat
wel.
Nergens op.
Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Deze wedstrijd voorbereiding gaat vooral over wat je op de club doet, toch? We gaan niet weer van jou horen dat je huis gaat schoonmaken.
Nee, we zitten iets korter op de wedstrijd. Ja, inderdaad.
Dat weten we nou wel. Dat is schoonmaken voor
ik maak ook huisjes schoon. Ja. Maar laten we even starten met...
Al je huizen of doe je dan alleen degene waar je zelf van
toch iets verder van de wedstrijd af. Bijvoorbeeld vorig weekend had ik werd uitgenodigd voor een etentje. Schoonvader was jarig. En dat was de avond voor de wedstrijd. Speelde op zondag of zaterdagavond. Eigenlijk vind ik dat niet relaxed om de avond voor de wedstrijd uit eten te gaan. Ik weet niet hoe dat voor jullie is.
Ja, je hebt altijd een wedstrijdpastaatje, toch?
Ik heb altijd mijn wedstrijdpastaatje. Dus we zouden pizza of sushi gaan eten. Dat heb ik zelf nog gezegd. Ze belden me van tevoren. Ja, ik ga er natuurlijk wel heen, want dat is zijn verjaardag. Maar liever in een normaal restaurant waar ik ook een pastaatje kan eten. Dus zo treurig is het eigenlijk al.
Hebben ze dat aangepast op jou?
Ja.
Aangepast.
Aangepasta,
ze worden steeds... Ze worden
aangepasta!
Steeds
ik maak nog Gerrit net, van Gerrit Zalm. Maar het aangepasta is wel echt...
Hij
is zo tevreden.
Maar want we hebben het panel wat dingen gevraagd ook. Ja. Over dit soort situaties. Hè. Ga je dag van tevoren uit eten? Ga je naar een verjaardag als een vriend jarig is? Ga je zelfs naar een bruiloft op de wedstrijd?
Zullen we nog een paar doorlopen?
Ja, ik ben heel benieuwd.
Oké, de stelling. Je wordt uitgenodigd voor een etentje. Heb je al zin in? Maar de dag daarna is het matchday. Ga je erheen of niet?
Ik moet ik antwoord geven?
Bij mij is het echt volledig afhankelijk van of ik in de baas sta.
Ja, oké. Okay, okay, we gaan vanuit dat je speelt.
Je speelt en je speelt nog bij Sparta of bij Excelsior.
Ja, in de toptijd, zeg maar.
Ja, ja, absoluut.
Ja, ja, in die maanden.
Toen ging ik niet.
Ging, maar oké, okay, je vader is jarig en hij geeft een verjaardagsetentje die avond.
Ja, dan, ja, dat is eigenlijk nooit voorgekomen. Okay,
of een echt een goede vriend. Maarten of zo.
Ik ga ze anders even cureren.
Nee, ja, ik denk dat ik wel... Ik laat denk wel even mijn gezicht zien, maar bijvoorbeeld niet eten of zo. Dan eet ik thuis mijn eigen.
Ja, dat is ook in. Dus kom je voor de koffie na afloop of van tevoren? Even,
ja, okay. Dat heb ik al.
In kleedkamer is volledig 50-50.
Oké. Okay. De helft gaat uit eten.
De helft gaat wel, de helft gaat niet.
En jij, Maarten?
Ik was in mijn Heerenveen tijd echt niet gaan.
Oké. Okay.
Zal ik gewoon op de bank thuis staan.
Vriend, jij laat Lowlands schieten omdat je op maandag naar Verenigde Staten moet. Dus
Verenigde Staten. Ga nou je eigen appje erin gooien. Zieke man. Ga je vinden in de App Store, Verenigde Staten. Ja, dat klopt. Maar ik ben ook gewoon een beetje een pussy. Dat weet je ook. Oké, volgende. Een goede vriend viert verjaardag in de avond. Maar de dag daarna moet je spelen. Ga je of ga je niet?
Nee, ga ik niet.
Jij?
Ik ga wel.
Ja, ja, gaat sowieso. Ja,
vroeger niet. Ik heb echt een hele lange tijd dat ik dat soort dingen niet deed. Maar op een gegeven moment zat ik thuis op vrijdagavond. En dacht ik, iedereen is wat leuks aan het doen. En ik geef elke week een avond gewoon zo weg uit handen. Zo, omdat ik op de bank wil liggen omdat ik volgende dag moet spelen. Toen dacht ik, ga iets soepeler met de regels op. Maar ik ga, ja,
dus ja, of ik ging heel even of zo.
Ja.
Echt heel even.
Ja, in de kleedkamer zegt 70% dat ze wel gaan. Okay. Dus dat vind ik op zich nog vrij ruim.
Okay. Maar het is een goede vriend, hè? Het is niet een soort willekeurige verjaardag. Ja.
Nee, dan ging ik wel. Drink, maar eventjes ging ik ochtend op tijd naar huis.
Drink je alcohol op zo'n avond? Voor de 1 of 2 glazen?
Nee.
Hoezo jij niet? Want dat,
ja, niet.
Jij hebt dan toch eerder denk ik, op de wedstrijddag afkikverschijnselen. Als je dan de dag van tevoren niet drinkt. Als je zeg maar als je 6 dagen op rij een paar glazen op hebt. En dan...
Nee, ik ben redelijk...
Ja, je zegt 10% maar doet dat.
10% drinkt dus wel iets. Oké,
okay. Okay, eentje. Dit, hier kan ik mezelf ook wel vinden. Het is heerlijk zomers weer. Het is 33 graden. Je vrienden of je vriendin. Is trouwens ook wel belangrijk.
Zeker, cruciaal.
Wil een dagje naar het strand, maar jij moet de dag erna spelen.
Ja.
Ga je mee of niet?
Oké. Okay, dus vorige week was het tering warm of 2 weken geleden. Ja. Zo echt zomers weer. Je speelt de volgende dag. Ga je de hele dag binnen zitten of sta je zelf
ik
toe?
Ik was vroeger echt 100% iemand die binnen ging zitten. Was ook te zien naar mijn huidskleur.
Ja.
Was echt lijks bleek, maar...
Jij zegt nu niet meer.
Lijks bleek. Die heb ik eerder gezegd. Heb ik eerder gezegd.
Dat is het, lijks bleek. Hij wat op, joh!
Ja.
Is er een bleek lijk? Je lijkt bleek.
Bleek.
Oké, maar...
Bleek lijk?
Bleek lijf liep.
Wat zeg je nou, joh?
Je lijkt bleek.
Lijks bleek.
Oké, maar ga jij of niet?
Nee, ik ga niet naar het strand voor de dag voor de wedstrijd.
Ook niet? Je speelt bijvoorbeeld op zaterdagavond? Ga je vrijdagmiddag niet naar het strand?
Nee.
En waarom niet?
Nee. Dat is simpel. De hele dag in de zon word ik heel traag en loom van. Ik ga wel gewoon een uurtje op het terras zitten of zo, maar ik ga niet de hele middag naar het strand.
2 uurtjes misschien.
2,5 uur.
Dat is fijne beter.
Dus nee. Jij? Vaar is geen strand, jongen.
Ik heb sowieso hekel aan het strand.
En het park?
Dus iedere reden die ik kan hebben om dat een keer over te slaan. Dan, ik kan sowieso ook niet echt van in de zon zitten, want ik word er heel traag. En ik ben al redelijk dat ik snel slaap. Maar als ik in de zon ga zitten, dan word ik helemaal doodmoe.
Ja, in de kleedkamer is ook 80%, ruim 80% gaat niet.
Niet.
Dat had ik wel laag van.
Hey, ik ben wel benieuwd, ook, zeg maar, de amateurspelers die luisteren, of dat ook voor amateurs spelers geldt.
Ik lag vorige week op strand. Vrijdag.
Oké, de dag. Thomas schiet al mee. Ik vermoed het ook al. Nee, dus is het antwoord. Oké. Okay. Misschien even om... dus ja, drinken jullie de dag voor de wedstrijd? Je hebt sowieso een moeilijke drinker. Maar drinken jullie de dag voor de wedstrijd? Zeg maar, sta jezelf toe om een biertje of een wijntje te drinken?
Ik zou nu wel gewoon een biertje of een wijntje doen. Ja. Maar in mijn tijd als prof deed ik dat nooit, man.
Oké. Ik denk overigens dat voor bijna alle spelers geldt. Maar ik heb één fragmentje. Er komt uit een geweldige documentaire. Beeldjes kijken van ESPN.
Goed je te zien, man.
Hey, ook leuk om dit met jou te doen.
Goed om mijn oud teamgenoot Jorginho Antonia te zien. En die, ik moet even beeld schetsen. Wij speelden bij Go Ahead Eagles. We waren een beetje aan het praten over die tijd. En we speelden de finale van de playoffs. We stonden 2-0 voor in de heenwedstrijd of 3-0. En we moesten de terugwedstrijd in Volendam spelen. En Antonia vertelt daarover het volgende.
We hadden op zondag hadden we die wedstrijd.
Ja.
Ik was vrijdag helemaal lam. Gewoon echt lam, hè. Ja. Ik moest zelf ontnuchteren in het ziekenhuis. Gewoon, ik was gewoon 's ochtends vroeg, van bed getrokken. Omdat ik was gewoon aan het vieren, als het ware. En ik kan me heel veel van die avond niet eens meer herinneren, man.
En je belandde in het ziekenhuis die
ja,
nacht.
Ja, die nacht belandde ik in het ziekenhuis.
Waarom weet ik dat niet?
Nee, ja, ik ga dat toch niet zeggen. Nu kan ik het lekker roepen. Is klaar, toch?
Dan ben je in principe gewoon niet geschikt, zeg maar, om profvoetbal te halen. Als je niet weet, zeg maar, dat geen goede invloed op je heeft.
Ja. Jij zegt Antonia.
Nee, ja, kijk, dit toeval. Is anders. Want dit was om het te vieren. Dus hij zou dit niet. Hij doet het volgens mij niet iedere week.
Ja, oké. Okay. Maar er was nog niks te vieren natuurlijk, hè?
Nee.
Maar had je ook tegen jezelf kunnen zeggen. Want jij stond met een confetti kanon, zat je bij iemand op zijn schouder.
Daar heb je helemaal gelijk in. Heb je helemaal gelijk.
Ja. Nou, we hebben bij Heerenveen, dat was met... of niet bij Heerenveen, sorry, bij Excelsior was Ali Messaoud. Die houdt ook van een goede vriend van Ruud Boijmans. Ja. Die houdt ook van een feestje. En ik weet, die is een keer eens in een voetbalkantine gaan zitten op een zaterdag, terwijl we op zondag speelden.
Ja.
Ik denk dat tegen Feyenoord was zelfs. En dat ze helemaal uit de klauwen gelopen.
Ja.
Dus die was ook echt pas 's ochtends vroeg thuis. En die heeft met de kater die wedstrijd gespeeld.
Ja.
Maar speelde echt gewoon oprecht fucking goed. Ja. 2-1 gewonnen.
Kijk, het kan dus ja. Wel. Het kan dus wel.
Maar als je het dan hebt over de dingen de dag voor de wedstrijd doen.
Ja.
Ik heb dus ook wel eens een keer met iemand... dat was Frank ook bij FC Afkikken. Ging we een potje kaarten bij een vriend van hem. Zou je dat chill vinden? Van, ga je potje kaarten met een vriend van hem? Dan ga je een lift in. En dan sta je met 15 man in een lift. Want blijkbaar was ergens een feestje gaan in dat ding. En dan loopt die lift ineens vast. En dan sta je een uurtje vast in die lift.
Ja, dat is geen lekkere voorbereiding. Ja. Nee, man.
Zou je dat nog een keer doen?
Ik kon niet voorzien dat die lift van...
Maar
je moet even uitleggen natuurlijk. We gingen inderdaad kaarten. Ik was ook bij Maarten Frank. Bij een gast. En het was denk ik 9:30 zoiets. S'avonds. De avond begon.
Half elf.
Even een paar potjes kaarten. Maar we beneden staan we in de lift. En er stond een hele groep met mensen erbij. We waren echt met z'n 10 en 12 in de lift. Maar die lift die ging dicht. En de alarmbel, die lift werkte niet. Niemand had bereik in de lift, ze konden niemand bereiken. Het was 's avonds, er kwamen ook niet heel veel mensen, er was niet veel verkeer. Dus we zaten daar gewoon te wachten. En dat was zeg maar eerst 5 minuten was grappig, maar daarna werd het best wel relaxed eigenlijk. Met zoveel mensen in een dichte lift.
Maar ook omdat jij natuurlijk best wel gestructureerd bent
ja,
van
zeker.
Tevoren.
Ja, ja.
Kijk, bij Ali kwam het goed. Die was misschien zelfs man of the match. Ja. Die speelde tegen Feyenoord. Maar jij speelde ook tegen Feyenoord, dat dacht ik. Dat ging een stuk minder.
Ik denk
dat
de slechtste wedstrijd uit mijn leven was, een beetje. Nee, dat klopt. Want we gingen daarna nog even kaarten. Maar ja, het werd toch wel iets later dan wat ik normaal gesproken zeg maar, in mijn hoofd heb. Ik vind het wel prettig om voor 12 uur in bed te liggen of te slapen. Dat was een slechte voorbereiding. Ja. Ik voelde dat de volgende dag.
Jij voelde dit echt?
Nee, niet echt. Maar ik denk dan wel altijd na afloop, omdat ik speelde niet lekker die wedstrijd. Dit lag aan de slechte voorbereiding, denk ik dan. Ja. Okay. Maar goed, even kijken, ander dingetje. Wat vind je van de volgende situatie? Dit is gebeurd. Ryan Donk speelde toen bij AZ.
Henk.
Ryan Henk Donk, ja, mooi. Die speelt.
Dat is een mooie naam, toch? Henk Donk. Vind ik echt een goede naam.
Ja, dat is een prima naampje. Ryan Henk Donk, die speelde die avond met AZ. En die stond daarvoor stond hij bij de A1 van AZ te kijken. In de brandende zon. 1 helft heeft hij staan kijken. Zijn trainer was Louis van Gaal. Die viel dat op. En die besloot om Donk of op de bank te zetten of te schorsen voor die wedstrijd. Want je kan je niet op die manier voorbereiden. Hele middag in de brandende zon staan. Op je benen staan voor de wedstrijd. Slechte voorbereiding. Niet met de wedstrijd bezig op de bank.
Pof.
Wat vind je ervan?
Daar moet je eigenlijk afspraak van maken dan van tevoren, vind ik, man. Als je daar dus echt... Als je iemand dus zo wil controleren op hoe die zich op de wedstrijd voorbereidt, dan moet je daar eigenlijk afspraken over.
Dat sowieso, maar ik vind ook dat een trainer daar niet zoveel over te zeggen heeft, man. Want er gebeurt... Je weet het nu toevallig.
Ja.
En misschien dat bij anderen, zeg maar, gebeurt het ook. Maar dat zie je niet, dus dan laat je het gewoon gebeuren. Ja. Misschien is het bij hem wel... Misschien staat hij wel iedere week in de zon. Ja,
misschien is het een ritueel wel.
Nee, zelfs. Maar dat zou kunnen. En functioneert hij gewoon hartstikke goed ermee. Dus ik vind dat echt...
Maar het is ook best wel lastig, vooral als je een avondwedstrijd hebt, hoe je die dag indeelt. Want je moet fucking lang wachten.
Dergend langzame dag.
Ik heb ook wel dagen gehad inderdaad dat je... want eigenlijk wil je een beetje rond de normale tijd opstaan.
Ja.
Want als je heel lang in je nest blijft liggen, ochtends, dat die dag iets korter is, dan word je, in ieder geval, ik word daar heel suf van.
Ja.
Maar als je heel die middag thuis blijft zitten
en
je gaat helemaal niks doen, ja, ik word daar super traag van.
Ja.
Maar tegelijkertijd heb je ook weer geen zin.
Nog trager.
Nog trager naar het hoekje. Maar tegelijkertijd, als je weer bijvoorbeeld naar het park of zo zit, je ook niet echt. Dus ik struggle daar over het algemeen bij die avondwedstrijden. Vind ik best wel lastig hoe je dan zeg maar je dag indeelt.
Ik heb wel een suggestie, hoor.
Ik ook.
GB.
Huisje opruimen.
Huisje op.
Bioscoop.
Bioscopie. Ja, man. Ja, wat is dat? Dat was jouw ding, toch? Wie is kopie voor de wedstrijd?
Ja, ik ging altijd 6 uur van tevoren eten.
Oh.
En dan ging ik daarna echt veel eten en dan ging ik daarna weer slapen.
Oh ja.
En dan werd ik wakker en dan ging ik naar de wedstrijd. Als we thuis speelden en uit, dan duurt het natuurlijk...
Jij hebt ook wel dat je iets wat vlakker bent, zeg maar, op een wedstrijddag. Gewoon iets minder gezellig.
Ja, ja, sowieso. Ja.
Ik ook, man. Heb jij dat ook?
Ja, man.
Maar waarom is dat? Ik heb het ook, man.
Ja, ik merk, het is gewoon een bepaalde vorm, als maar een klein beetje van spanning, man.
Ja, ja. Dat is het toch.
100%. Dat ik gewoon iets, ik weet niet, ik ben gewoon iets... dan ga je zeggen, dat kan niet, maar ik ben gewoon iets meer prikkelbaar.
Nee, maar dat, ja. Ja.
Misschien heb je gewoon... valt tot later, maar... misschien heb je gewoon wat minder ruimte in je hoofd om je in het sociale verkeer te begeven, ja. En leuk te doen. Nou, je bent gewoon met de wedstrijd bezig.
Ja, je wilt gewoon dat dingen gaan zoals jij het, zeg maar, van tevoren even hebt gepland die dag.
Ja. Ja, man. Oké, laten we even naar de wedstrijddag zelf. Korter voor de wedstrijd. Meestal, de meeste teams, ik weet niet of mensen dat weten, die zitten ongeveer 3 uur van tevoren aanwezig, denk ik, voor een thuiswedstrijd.
Is dit ook 1,5? Is lekker, hoor.
Dat is lekker. VOC kwartiertje. Wat fietsie. En dan is er een soort tijd waarin er niet zoveel gebeurt. Soms meestal een wedstrijd bespreken, maar ja, dan is het gewoon eindeloos kaarten. En mensen gaan een beetje op de telefoon zitten en muziek luisteren, toch? Dat gebeurt er. En ik denk dat ongeveer vanaf 1 uur en 1 kwartier voor de aftrap, dat is mijn inschatting tenminste, het lijkt allemaal een beetje willekeurig te gebeuren, maar dan beginnen wel rituelen, de ritmes.
Wat zie je dan? Bijvoorbeeld, je bent aan het kaarten. Wie is de eerste die afhaakt?
Nee, dat is vrij redelijk gezamenlijk. Maar vanaf het moment dat ga je 1 uur van tevoren in de kleedkamer bij ons bijvoorbeeld. En dan gaan mensen, je ziet altijd dezelfde mensen rond dezelfde periode op de massagetafel liggen. Dan beginnen die prep dingetjes. Gasten gaan met hun oordopjes of een koptelefoon in de kleedkamer zitten. Dat is mijn gevoel. Maar vanaf dat moment begint er wel een beetje ritme in te komen.
Wanneer begint die powerpost dan? Van hoeveel van tevoren is dat?
Die is heel kort van tevoren. Dan moet je heel kort op de aftrap
zitten. Tussen de warming up en de aftrap zitten.
Anders heeft geen effect. Het begint volgens mij...
Doe je die nog steeds?
Nee, ik moet zeggen, ik heb het een beetje aangezet de vorige keer. Maar wat ik doe is...
Juice kanaal Sparta, kom maar door.
Als de trainer het woord neemt, ik vind het niet lekker om te gaan zitten op mijn stoel, zeg maar. Iedereen gaat zitten. Ik wil een actieve houding aannemen, dus ik sta altijd.
Heel krachtig.
Dus ik luister liever naar zo'n toespraak terwijl ik sta, zeg maar. Dat is eigenlijk mijn vorm van power pose. Kan ik iedereen aanraden trouwens. Het begint bij uit te strijden met het ritueel, vind ik altijd mooi. Het inspecteren van het veldje van de tegenstander.
Ja.
Mooi, hè? Iedereen sloft naar buiten. Ja.
Weet je dat als trainer nog veel erger is?
Wat?
Dat je gewoon echt geen tering te doen hebt.
Nee,
want zeg maar, waar
je hoeft niet te preppen.
Je hoeft niet te preppen, je hoeft niet om te kleden. Dus je zit gewoon, ja, je bent gewoon, zeker bij uit, ja, thuis waarschijnlijk eigenlijk ook. Je zit daar gewoon, ja, zit gewoon.
Wat doe je dan?
Ja,
ken die koers?
Laatste, was de eerste uitwedstrijd tegen Cambuur. Toen ben ik maar de ballen goed gaan leggen voor de warming-up, weet je wel. Ja. 4 ballen bij de goal voor de keeperstrainer, 2 in de hoek en de rest allemaal. En dan ook gewoon, zeg maar, heel netjes klaarleggen, omdat je gewoon geen tering te doen hebt.
Ja.
Ja, als trainer. En dan heb ik nog een soort van rol ook tijdens de warming-up, maar de hoofdtrainer, zeg maar.
Ja.
Die heeft helemaal, die wordt volgens mij pas een kwartier voor de wedstrijd wordt die verwacht op het veld voor een interview.
Ja,
verder zit hij gewoon te wachten.
Maar dat verklaart wel waarom sommige, ik heb ook wel eens trainers gehad, die dan heel onrustig worden voor een wedstrijd. Komen dan ineens eten met een iPad, de kleedkamer.
Ja, ja.
Maar dat is dan eigenlijk wel te verklaren, want je verveelt je gewoon de pleurs.
Ja. Ja.
Dus, maar
hadden jullie een...
Veldje inspecteren?
Oh ja, veldje inspecteren, vind ik altijd mooi.
Wat voor type ben jij?
Even de duim erin drukken.
Nee, echt? Jezus Christus,
nee. Ik doe dat omdat we hebben er een ding van gemaakt. Michel Breu begon er ook een tijd over.
Duimpje erin.
Voor de grap druk ik even de duimpje erin.
Doe niet alleen op het veld, toch?
Je hebt natuurlijk geen reet.
Het enige wat ik altijd doe.
Niet alleen op het veld.
Als we op normaal gras speelden, dan zei ik altijd tegen de eerste die ik tegenkwam, pinnen.
Je hebt nog nooit pinnen aan.
Ja, ik had bijna altijd pinnen aan.
Echt?
Op normaal gras zeker.
Ik zie daar wel altijd soms, ik zie de keepers daar een beetje raar doen. Die gaan hun doelgebied soms een beetje inspecteren.
Heb ik nooit gedaan.
Nee, maar oké, dat kan.
Ja, dat doen we wel ook. Dat had ik misschien wel moeten doen.
Ja. Madouka stond eindeloos te ijsberen in de 16 meter. Ik heb ook rechtsbuitens gezien die de rechtsbuitenzone een beetje betreden.
Het kalkleintje.
Het kalkleintje. dus dat
gebeurt. Ik geld gewoon in de dugout zitten.
Oh ja, dat is
stoeltje uitzoeken.
Goed stoeltje pakken. Maar Thomas, heb jij bijvoorbeeld een, zeg maar, een vorm van rituelen op het moment dat je van dat uur voor de wedstrijd tot aan de wedstrijd? Helemaal niks?
Nee, niks. Wow. Ik was ook zo iemand die gewoon nog, zeg maar, 1 minuut voordat we naar buiten gingen...
Op je telefoon?
Nee, dat is ook wel eens gebeurd. Maar in de tijd bij Sparta zaten we echt 1 minuut voordat we serieus moesten zijn, zaten we nog de grootste grappen met elkaar uithalen. En dat vond ik altijd wel mooi. Dat was voor mij een vorm van... van ontspanning. Toch,
denk ik, want ik viel me in om mij. Je gaat als aanvaller, die gaan vaak op goal schieten voor de warming-up. Tijdens de warming-up.
Ja.
Ik zou hebben. Ik wil zeg maar mijn laatste bal best wel goed raken. Dat zou ik lekker, zou ik prettig gevoel vinden. Nee. Heb jij dat niet? Maakt helemaal niks uit. Of je ze kut hebt geraakt, slecht hebt geraakt, goed hebt geraakt. Maakt je niks uit.
Nou ja, het is natuurlijk lekker om gewoon die ballen goed te raken. Ja. Maar, ja. Nou ja, ik word nu zeg maar, als trainer ook wel eens gevraagd naar mijn mening. Van wat vind jij dan? Wat moeten we met warming-up doen? En, wat voor afwerkoefening wil je doen? Of, ja, ik vind altijd hoe ingewikkelder het wordt tijdens warming-up, hoe kutter ik het zelf vond. Ja. Maar dat is voor iedereen anders. Ja. Want sommige jongens vinden dat wel heel vlekkig. Sommige jongens vinden bijvoorbeeld de positiespel heel leuk.
Ja.
Ja.
Maar wat zijn jouw rituelen dan? In dat,
Het lijkt allemaal vrij willekeurig, maar ik zit borden vol.
Ja, maar hoe gaat het dan?
Tijdens de warming-up.
Nee, niet zo.
Maar bijvoorbeeld voordat je naar buiten gaat?
Ja, ik heb al gezegd dat preppen, dat doe ik eigenlijk identieke oefeningen elke keer.
Zeg maar even dan, hoe dan?
Ja, wat zeg ik toch?
Gewoon eerst leg swings?
Leg swings, zonder groeten. 10 rechts, 10 links. Zonder groeten doe ik 3 keer, denk ik. Niet denk ik, doe precies 3 keer.
Dat is goed.
3 minuten planken, ja.
Dat is toch fucking zwaar, 3 minuten planken?
Ja, maar ik vind het lekker. Dan denk ik dat ik mijn lichaam een beetje ready heb gemaakt, zeg maar.
Maar jij bent een geschoolde jongen.
In de core zit het wel goed.
En je hebt geleerd toch op de universiteit, tenminste los van het feit dat je scriptie toen hebt vervalst, maar je hebt toch geleerd om jezelf om bronnen op te zoeken en om aan wetenschappelijke kennis te komen. Dat leer je toch als goed op de universiteit.
Ja.
Dat kan je toch ook doen voor bijvoorbeeld voor preppen?
Ja. En wat bedoel je daarmee te zeggen? Dat niet logisch.
Er zijn gewoon superveel onderzoek gedaan natuurlijk. Naar wat de beste voorbereiding is op een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Ja,
vertel het me dan.
Ik heb geen idee. Want ik hield er niet van. Kijk, ik kom uit zo'n. En jij ook uit die generatie, zeg maar, die heeft meegemaakt dat je helemaal geen reet hoeft te doen voor de training of voor de.
Ja.
En dat je gewoon op de Bonnefoy inderdaad een beetje buikspieroefeningen of dingen ging doen.
Ja.
En op een gegeven moment veranderde dat. En je ziet nu jonge jongens, die worden gewoon opgeleid met wedstrijdvoorbereiding, met preppen. En ik vond het niks, maar dat was puur gevoelsmatig.
Daar geef je het antwoord al zelf.
Maar dat is dus niet zo, want het wordt natuurlijk wel om een reden gedaan.
Dus
pre-activatie van spier, van spieren.
Ja, maar zullen ze niet over het algemeen doe je dan zo'n onderzoek? Daar komt dan een gemiddelde uit. Maar dat hoeft dan toch niet voor zeg maar, iedereen te gelden? Terwijl het wel heel...
Nee, oké, maar dan ga je nu dus twijfelen aan, aan alles wat ooit... Dan kan je dus ieder wetenschappelijk onderzoek wat er is, kan je bijna weer leggen omdat het een gemiddelde is.
Maar ik bedoel gewoon, het is toch een fysieke voorbereiding. Dat is toch wel gewoon voor iedereen echt heel anders.
Ja, oké, maar je kan daar toch wel richtlijnen uithalen. Je kan in ieder geval uithalen wat wel en wat niet goed is.
Ja, volgens mij gaat het er vooral om dat je gewoon mentaal, zeg maar, doet waar je lekker bij voelt.
Ja,
denk ik.
Dat denk ik ook.
Ik denk dat ook wel fysiek, dat je fysiek, nou ja, daar is het toch voor.
Dus heb je dat nooit iets gedaan?
Hè?
Als je het zo zeker weet, hoe
ja,
dat nooit
maar ik heb, toch, zoveel dingen niet gedaan die fucking goed zijn voor je als voetballer. Als het gaat over krachttraining, dat heb ik best wel serieus aangepakt. Maar dat kan natuurlijk zo serieus als je het zelf maakt. Ja. En dat is ook onderdeel van je kwaliteit. En daar moet je ook maar net de discipline voor hebben. Maar als jij de discipline hebt om altijd hetzelfde te doen, dan zou ik toch wel eens een keer
om 3 minuten te planken,
zou ik toch wel eens een keer gaan opzoeken of dat wat je doet ook nog een beetje houdt.
Vind ik een goed punt.
Dit is het fysieke gedeelte, dat is terecht. Maar deel daarvan is ook gewoon routine, waarvan je het valse gevoel hebt misschien, of het juiste gevoel, dat je jezelf aan het klaarmaken bent voor de wedstrijd. Dat gevoel heb ik.
En wat zijn dat dan?
Ik kan wel nog wat dingen delen, hoor. Ik vind het bijvoorbeeld flex als ik ga
beschermen.
Nee, dat maar de volgende maakt me niet uit. Maar ik vind wel, bijvoorbeeld flex gevoel. Je doet met die underwrap zo, dan wil ik gewoon dat het helemaal gerapt is, zeg maar. Niet dat er nog gaatjes en dingetjes. Dat vind ik gewoon. Ik wil dat het in orde is, zeg maar. Ja. Rechts en links. Ik doe altijd een paar plensen water in mijn gezicht. Ik doe altijd neusspray, ook als ik niet verkouden ben. Denk ik gewoon, heb ik meer ademruimte. Vind ik lekker.
Dan wordt hij nog groter.
Je hoort het ding van Fischer in je neus.
Ja, heb ik wel eens over nagedacht. Als ik het veld op, ik kus je altijd even een kusje naar mijn moeder toe. Ik zwaai altijd even naar mijn vader of vriendin of broer die daar op de tribune zit. Ik doe ook een paar sprongetjes altijd voor de aftrap.
Ja, dat zag ik je van de week doen. Dat
doe ik altijd. Doe ik al jarenlang. En dan is het wel klaar. Dan is het wel klaar. Maar
dan beginnen
misschien
de breedte
ballen. Is Thomas
van die kikkersprongen.
Ja, zo hoog mogelijk. Ja. Ik vind het ook nog lekker om in de warming-up een bal goed tegen de touw te schieten. Maar dat zit er zeg maar niet altijd ruimte in, maar dat geeft me, vind ik chill.
Weet je wat ik wel mooi vind van de keepers die... ongekende hekel aan hebben als, ja, dat als zij de warming-up aan het doen zijn, dat er dan een bal in hun goal gaat. Ja, ah, dat is zo mooi. Ja. Dan gewoon zo stiekem zo'n rolletje zo, om die bal in de goal te laten rollen. Ja, dat is helemaal gek.
Maar, want je hebt best wel veel keepers die ook tijdens een warming-up, want je hebt vaak 2 of 3 ballen toch als keeper.
Ja.
Maar die dan mag die bal die je niet gebruikt, mogen dan niet in de goal liggen. Je moet het ernaast, dat vind ik altijd zo bijzonder.
Maar misschien is Thomas uitzondering of niet, maar als ik echt om me heen kijk, dan zie ik, zeg maar, in de volgorde waarop we naar buiten lopen, zie ik al mensen een beetje zo naar achter lopen of juist naar voren lopen. Ik zie mensen voor me en achter me over de lijn springen of een hupje maken als ze in het veld inlopen.
Hinkelen op die
ik zie gasten die geen last van hun pols hebben, stelselmatig polstape om hun ding doen. Dat zijn allemaal dingen waarvan die persoon zelf denkt, ja, ik kan hem wat 10 noemen, ja, dat het zin heeft en uitmaakt, ja, wat je aan het doen bent. Jij lijkt me ook wel iemand die je wel, keepers zie ik op de gekste dingen doen met, hoe heet dat, crème, die dingen op de paal smeren.
Vaseline.
Lat aantikken.
Ja, dat is kut. Als je, ik stond wel eens bij de paal, bij corners. Ja. En dan ging ik zomaar tegen de paal leunen. Ja, en dan zit heel je hand helemaal om die vaseline. Ja.
Maar wat was het voor jou dan?
Nou, ik had niet zo, ik was niet zo gestructureerd.
Ja.
Ik moest wel altijd preppen, zeg maar, van mezelf. Terwijl nu doe ik dat veel minder. Ja. En ik voel me eigenlijk dan veel
beter. Wat deed je dan?
Zo ging ik altijd eerst 6 minuten fietsen. Dan ging ik, zeg maar, squatten met zo'n met een verhoging eronder. Ja. Dat je een beetje extra druk, zeg maar, net boven je knie hebt. Want ik had vaak last van mijn knieën. Ja. Dan ging ik mijn onderrug losmaken. Ja. Dan ging ik 3 minuten planken. Nee, die sloeg ik over. En dan altijd een paar sprongetjes op rijden.
Ja. Okay.
Maar wat ik nu nog, wat ik wel altijd bijvoorbeeld heb, is, ik doe eerst, ik knip, mijn sokken zijn altijd geknipt.
Ja.
Dus als ik dan terugkom van de warming-up, ik doe mijn warming-up met zo'n met een legging aan.
Ja.
En dan een kort trainingsboekje erover. En vaak een thermoshirt met lange mouwen en een trainingsshirt.
Ja.
Dus dan ga ik terug naar de kleedkamer. Dan kleed ik me helemaal uit. Ja. Hou ik alleen mijn sokken aan.
Ja.
Dan moet ik even uitzweten. Want dan heb ik het fucking warm altijd naar de warming-up. Ja. Dan doe ik eerst mijn slidingboekje aan.
Volgorde, ja.
Gaat mijn korte broekje eroverheen. Ja. Maar ik weet niet eens of het heel bewust gaat. Maar het gaat waar ik altijd in dezelfde volgorde.
Gaat heel bewust, denk ik.
Dan gaat mijn schemerschermen erop. Dan gaat mijn sok, zeg maar, eroverheen.
Ook rechts en links eerst? Dat maakt het niet uit.
Nee, dat maakt niet uit.
Okay.
En nu, ik heb nu zulke strakke sokken dat underwrap niet meer hoeft. Maar dan gaan mijn sokken aan. Zeg maar over de knieën.
Ja.
Netjes. En dan zweet ik nog even uit. Ja. Ga ik meestal naar de wc, de kraan. Dat vaak naar de wc.
Daarvoor ben je ook al 3 keer geweest.
Ja, 4. Ja. en dan gaat mijn thermoshirtje aan, dan mijn shirt. Dus ik heb daar wel een volgorde in.
Ja.
En als ik op het veld kom, doe ik altijd even, als je, zeg maar, je hebt dat kringetje gedaan of je hebt iedereen succes gewenst.
Ja.
Dan wil ik altijd even 1 keer maximaal afzetten met rechts. 1 keer maximaal met links.
Okay.
Dan voel ik gewoon even hoe mijn benen erbij staan. En dan denk ik ook wel eens van, ze zitten niet goed.
Ze zitten er niet lekker in.
Nee, ze zitten vast.
Je hebt de benen niet.
Nee.
Ja, maar dat is toch kut.
Ja, dat, is
ja, dat klopt. Maar als ze wel lekker zijn, en dat zijn ze meestal, denk ik, oh, lekker, ik heb de benen vandaag.
Nee, maar ja, ik ben dus echt van mening dat je dat gewoon niet kan voelen. Dat je dat jezelf wijs maakt.
Klopt, dat is
ook. Nee, maar dan heeft het toch, dan is het toch veel chiller om tegen jezelf te zeggen van, het boeit niet wat je
nee,
doet.
Nee, maar wat die sprong boeit me ook niet heel erg. Maar ik heb dan gewoon, dan loop je terug en je voelt veel energie. En dan, ik weet niet, dat moet dan even uit of zo.
Maar. Nee, maar bijvoorbeeld, maar ja, met rituelen. Maar kijk, stel nou dat er een keer iets gebeurt. En dat je je ritueel niet kan volgen. Ja. En dan ben je helemaal,
Die afhankelijkheid, en het door de jaren heen verandert het ook een beetje, hoor. De ene gaat weer wat af en dan komt er af en toe wat bij. Maar het kan, zeg maar, die dingen kunnen ook geen kwaad. Zeg maar. Als het mij nou een gevoel geeft dat ik game ready ben.
Ja, tuurlijk. Je moet het helemaal zelf weten. Ja. Maar ik had altijd zoiets van, ja, ik wil gewoon niet ik wil gewoon niet dat gezeik dat ik mezelf de hele tijd af zit te vragen. Want je zit jezelf, dat is het kutste.
Het
zeg maar.
Dat
vond ik het allerkutste van die wedstrijddag. Ja. Je zit jezelf heel de dag af te vragen of je jezelf goed gaat voelen tijdens je wedstrijd. Dat had ik altijd. Of je jezelf...
Dat heb ik wel een beetje, man.
Of je fysiek, zeg maar, ready bent of niet.
Ah, dat heb ik niet, man.
Dat heb ik wel een beetje. Als me dan, ik weet niet, dan voel ik me moe 's middags en dan denk ik, ik ben moe vandaag. Ja. Ik heb een moeie dag. Dat heb ik wel een beetje.
Dat vond ik echt alle kutsen. Dus daar ben ik op een gegeven moment van afgestapt. En toen heb ik mezelf gewoon geprobeerd wijs te maken van, ja, het maakt geen reet uit. Als je je slecht voelt, voel je slecht, moet je het beste van maken. Ja. Als je goed voelt, ben je...
En als je in de warming up echt geen knikken raakt, vind je het vervelend? Dat heb ik dus ook.
Niet heel chill, maar maakt me niet zoveel uit.
Daar ben ik ook niet zo afhankelijk van.
Maar hoe verklaar je dan bijvoorbeeld... Want ik denk dat, zeg maar, topsport is best wel spannend. Het is belangrijk wat je aan het doen met dat gevoel geef je. Hoe verklaar je bijvoorbeeld dat iemand als Nadal, ongeveer de beste tennisser van de wereld, met zijn waterflesje, met het isolemmen, ook erbij. Het labeltje moet naar voren.
Ook minder calorieën drinkt hij altijd, hè, Nadal.
Ook dat nog. Ja. Rekkertje afnemen, ik zeg maar wat. Rekkertje springt hij over de lijn met rechts, springt hij over de lijn met... Alle topsporters, of een groot deel van de sporters, gebruikt rituelen om zich voor te brengen.
Maar zou het bij hem niet kunnen zijn, omdat hij bijvoorbeeld voor zo'n service, dat is een hele vergeleken met bijvoorbeeld het voetbalspel, een hele statische beweging. Ja. Waardoor je misschien toch een soort van, hoe noem je dat, brain memory hebt.
Dus ja, jij zegt omdat de service de hele statische beweging is, dat hij zijn lemmetje van zijn
fles nee, ja, maar misschien wel dat je dan ook om jezelf gewoon...
Heeft allemaal invloed op elkaar.
Nee, maar als je, hoe zeg je dat? Dat brain memory. Als je gewoon iedere keer hetzelfde doet van tevoren. Ja. Dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je het niet goed kan als je dat niet doet.
Ja. Dat zou mijn antwoord ook zijn. Ik denk maar zeg maar zelf... Een wedstrijddag is een andere dag dan een gemiddelde dag in de week, zeg maar. En ik heb het gevoel, misschien is dat mijn verklaring, als je zeg maar een paar van die routines erin gooit, dan is je geest en je lichaam begrijpt en snapt het is matchday vandaag.
Weet je, ik bedenk me nu dat ik net brain memory zeg, maar het is muscle memory. brain memory.
Ja, je wordt er ook likes bleek van.
Oud jij je mel, joh.
Nee, maar het enige wat ik wel altijd probeerde te fixen is... Je hebt toch zo, als je naar de wc gaat, heb je toch zo'n kaart altijd op die wc hangen. Zeg maar, met hoe je plas eruit ziet wat dat betekent. Zeg maar. Ja. Mijn enige doel op die dag was altijd wel zeg maar, dat...
dat je plas goed was.
Ja. Dat ik helemaal
gehydrateerd was. Je hebt zo'n scherm, heb je bij elke kleedkamer bijna...
Iedere kleedkamer.
Als het geel is, heb je te weinig gedronken.
Ja, dan moet je bestaat zo bij meer drinken. Ja.
Als het helder is, heb je genoeg gedronken.
Probeer iets meer bij te drinken. Goed gedaan, dan en dan.
Ik ben jarenlang gewoon in levensgevaar geweest, man. Volgens die chart.
Ja? Wat dan?
Ja, dan heb je een beetje donkere plas en dan staat er uit dat je zwaar gedehydrateerd.
Ja, zoek contact met de medische staf, staat er bij. Ja. Ik ging wel eens daar...
contact zoeken.
Ja, er werd dan niks mee gedaan. Nee, maar dat was ook mooi, zeg maar. En dan in de kroeg daarna, als je een paar biertjes op hebt, dan is volgens die kaart is het goed. Dus dat heb ik breuer altijd. Ik ben op dit moment volledig gehydrateerd.
Met een fotootje erbij.
Ja, met een dopje eronder.
Een paar bekende rituelen die we tegenkwamen. Laurent Blanc, verdediger van Frankrijk toen in die tijd, moest iedere wedstrijd de kale kop van de keeper Barthez kussen. Pepe Reina, las ik, die moet iedere wedstrijd zijn auto volgetankt hebben, anders ging het niet goed.
Dat vind ik ook wel voor jou, man. Hoezo wel moeilijk met gestolen tankpas, man.
Ja. Kennen jullie nog dingen die je gezien hebt bij teamgenoten of bij oudspelers of iets? Trainers. Zie je niet wel eens zichzelf heel best wel hard slaan op hun benen? Zo paats.
Ja, dat deed ik ook. Dat deed ik wel.
Ryan Sanusi. Ja,
ik deed mijn benen wel, man.
Ja? Ja. Dat vergat je net even te zeggen.
Ja, was ik even vergeten. wat me wel nog wel eens opvalt, dat je dan... Ik moest ook altijd vaak keeper bij het afwerken.
Ja.
En dan had je op het eind, bijvoorbeeld Omerson had dat ook, als spits, die moest dan per se nog van heel dichtbij een bal tegen het net aanschieten.
Ja.
Maar dat ging best wel vaak gewoon expres van die bal net met mijn voet zeg maar wegtikken. Maar dan werd hij echt kwaad.
Ging hij nog een keer?
Ja, nog een keer. Dan nog een keer wegtikken, maar dan op een gegeven moment liet het maar gebeuren.
Ja, man.
Weet je wat ik ook gek vind?
Ja.
Wat eten jullie bij Sparta voor de wedstrijd?
Ik heb keuze, man.
Met pasta bolognese?
Ja. Ja, of zonder vlees, of pannenkoeken.
Maar dat vind ik zo gek. Dus dat je gewoon, bijvoorbeeld als je het net over wetenschappelijk onderzoek hebt, rundvlees blijft gewoon iets van 5 uur of zo duurt het om te verteren.
Okay, ja.
En er zijn heel veel clubs die dat gewoon serveren, 3 uur voor de wedstrijd. Ja. Daar heb ik me zo verbaasd altijd.
Ja, ja, ja,
we hadden bij Heerenveen bij Jong gewoon stevast dat jongens aan de scheid zaten in de rust.
Ja.
En dat was gewoon altijd van het eten.
Mm-hmm.
Ja. Dus en dat vind ik, het is niet echt een ritueel, maar dat is wel iets waar ik me echt over verbaas, man.
Ja, dat klopt.
Maar tijd voor aanradertjes.
Ja, ik vind het hoog tijd voor aanraders.
Ik heb er eentje gewoon voor het gemak deze week.
Dat mag.
Ik lees graag boeken. Ook 's avonds laat in bed. Maar nu, ik had dus op reis, had ik een e-reader mee. Mm. En dat is echt makkelijk. Kan je in één handje houden, kan je ze doortikken, kan je het licht op je schermpje instellen. Maar nu was ik weer een fysiek boek gaan lezen. Maar dan moet je 's avonds je lampje aanhouden. Mm. Terwijl het is lekker om gewoon, op het moment dat je voelt, ik ga bijna slaap vallen, het boekje gewoon weg te leggen en dat je gelijk kan gaan liggen.
Ja, zeg.
En dat kan dus met een e-reader wel. Dus ik heb gewoon nu het boek wat ik aan het lezen was fysiek op mijn e-reader gekocht. En dan val ik iedereen veel lekker in slaap. Dus mijn tipje is...
Koop een e-reader.
Koop een e-reader.
Ja, ik weet het niet, man.
Ik ga het niet doen, in ieder geval. Ik weet het.
Nee, ja, is goed. Dat mag.
Ja, dankjewel.
Farah,
het is tot, mijn tip, gelukkig.
Tot 3 minuten geleden nog geen aanrader. Hij heeft er net eentje uitgeperst. Komt-ie.
Ik had het echt lastig vandaag. Ja. Want ik heb veel te weinig tijd om mooie dingen te beleven en te zien. Maar laatst was ik in een hele nostalgische bui. Mm. Ging ik toevallig...
Ted Lasso teruggekeken.
Nee, liep ik denk ik van ergens uit de stad, liep ik terug naar mijn huis. Ik hou van wandelen, zeg maar.
Op het veld?
Door de stad. En toen, op een of andere manier, weet ik niet, omdat ik waarschijnlijk in een nostalgische bui was, iedere plek waar ik langs liep, had ik, zeg maar, waar ik een mooie herinnering aan had, die haalde ik weer naar boven.
Ga je nu zeggen, je moet... een wandeling gaan maken door je kinderdorp, ga je dat zeggen?
Door de stad? Gewoon door de stad. Maar bijvoorbeeld als je langs een kroeg komt waar je mooie dingen... Dat is echt vet hoor. Dan zat ik denken, liep ik door de oude haven heen. Nou, daar heb ik nogal wat mooie avonturen beleefd. En die kwamen gewoon weer. Dus ik zou zeggen, als je een wandeling maakt... probeer stil te staan bij de plekken waar je mooie dingen hebt beleefd. En herbeleef ze weer.
Ah, dat is mooi. Diep.
Zeg, loop door de stad.
Loop de Barcelona.
Ja, sowieso wandelen.
Ik begrijp het. Ik begrijp het. Ga langs plekken.
Loop door de stad met een isolemmetje erbij.
Basisschool. Een kroegje. Dat soort
dingen. Ja, ik zou ja, kroegen of...
Stripclubje.
Ja, zulke dingen.
Oké, man. Ik heb wel een echte tip. Ik heb een podcast, de serie geluisterd. Hij is echt leuk, vind ik. In de ban van Rian. Hebben jullie ooit van Rian van Rijbroek gehoord?
Van die jij gaat het leuk gast van Centric, toch?
Ja, man. Dat is een vrouw. Het is een serie, een paar afleveringen van 30 minuten. En die vrouw heet Rian van Rijbroek. En zij heeft zich jarenlang voorgedaan als cyber-expert. De cyber-charlatan wordt ze genoemd. Tot aan Nieuwsuur, waar ze het mocht komen uitleggen en zo. En ze... viel lange tijd niet door de mand. Maar uiteindelijk ging het net zich om haar sluiten. En ze heeft het geraffineerd gespeeld. Maar het is ook doodeng. Het is heel apart om te leren begrijpen wat er omgaat in die vrouw. Maar ze heeft allerlei mensen mee de afgrond ingesleurd. Onder andere de baas van Centric. En ze is er stinkend rijk van geworden en alles. Maar dat heeft ze op een hele slinkse manier en interessante manier gespeeld. En die podcast is echt de moeite waard. Je bent er zo doorheen. 5-6 afleveringen. In de ban van Rian.
Goeie tip, man.
Ik zou het doen, dat is echt leuk.
Kopen Irieder, luister in de ban van Rian en ga wandelen.
Slof door de stad.
Ja, man. Ga een stukje lopen met je oordopjes in door de stad. Ga je stilstaan bij een cafeetje, pak je Irieder erbij.
Zo is het, man.
En als je wandelt, luister je naar in de ban van Rian. Lekker weekje, man.
Naar het liedje wat we nu gaan aankondigen.
Ja, ja.
Dat mag ook nog.
Ik ben benieuwd, zeg.
Ik weet nog, toen wij deze podcast begonnen... We begonnen met dat afspeellijstje. Heb ik een keer een nummer erin gegooid... wat ik mee heb genomen vanuit Zuid-Afrika. Je had in Zuid-Afrika zo'n bepaalde stroming. Dat heette Kom, heette dat daar. En dat staat nu ook bekend als Amapiano. En ik werd toen helemaal kapot gemaakt door jullie. Want Europa was er blijkbaar nog niet klaar voor. Maar wat ik nu zie is dat overal waar ik kijk op festivals... is dat die muziekstroming steeds meer voet aan de grond krijgt in Europa. En... ja, het haalt bij mij altijd weer mooie herinneringen naar boven als ik met mijn teamgenoten ging stappen. Die gingen altijd helemaal los. Dus ik dacht, het lijkt me weer een mooi moment om een...
Je gaat het nog een keer proberen.
Ja.
3 jaar later.
Poging,
ja,
mooi.
En het nummer moet ik even opzoeken, want het is niet makkelijk. Heet...
Doe een klakkie.
Kati. en het is van Quiche SE. En ik zou zeggen, ga ervan genieten.
Lekker, man. Abonneer je ook even op ons kanaal. Volg even op Twitter, Instagram. Stuur Bart een mailtje op corepodcast@gmail.com.
En drink AA Iso Lemon.
Uit Iso Lemon City.
Catch you on the flip side.
Daarbij.